Pielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene een beschouwing bij de nacht van Janna Loontjens. Deze week onze vaste schrijver. Halil N'Gur is dichter en schrijver. Hij is hier te gast vanwege zijn nieuwe bundel Derwish ben ik, dansende derwish. Komend uur praat ik met Igor Cornelissen. Zijn lange journalistieke loopbaan. Al meer dan een halve eeuw is hij actief. Het waren zelden de beroemdheden, de machthebbers of de sterspelers die zijn interesse hadden. Liever tekende hij het verhaal op van mensen die anders vergeten waren. Vaak waren dat op de een of andere manier dwarsliggers. En aan zijn oeuvre voegt hij nu een nieuw boek toe met 83 jaar over kunstcritica Mathilde Visser. Tussen Lenin en Luchebert heet het boek. Een opmerkelijk verhaal. Visser, persoonlijk bevriend met Picasso en vele andere beroemdheden, was communist in een bontjas. Een linksradicaal in Laren. En ze schreef een groot deel van haar werk voor notabene het Financieel Dagblad. Verder was ze actief in haar jonge jaren in de ondergrondse politiek van Joegoslavië, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het boek over haar leven verschijnt volgende week. Igor Cornelissen, geboren in 1935, schreef jarenlang voor Vrij Nederland. Schreef over linkse politiek, over heel veel andere onderwerpen en ook over jazz. En hij heeft ook veel boeken geschreven, vaak biografische boeken. Igor, hartelijk welkom. Ik had nog nooit van deze vrouw gehoord.
Is maar je bent de enige niet.
Had jij zelf van haar gehoord?
Ja, ik heb een. Ik knibbel sinds mijn 20ste, 21ste kranten en tijdschriften. En ik heb meer dan 2000 biomappen over politici, schrijvers. Er zit geen sport in en geen cabaret.
Dat sla je over.
Ja, dat liet ik aan Rinus Ferdinandus over en aan de sportjongens van Vrij Nederland. Daar hoefde ik niet over te schrijven. Maar ik heb meer dan 2000 mappen en één van die mappen, maar er zaten maar 3 knipsels in en die gingen over Mathilde Visser. Dus ik kende haar naam wel. Ik wist dat ze heel rijk was. Ik wist dat ze thuis Picasso's had hangen. Dat ze een schilderij van Max Ernst had. En ik wist dat ze communiste was. En ik wist ook dat ze mij niet mocht. Dat wil zeggen, ze had kort voor haar dood, ze is in 1985 overleden, ze had een interview gegeven aan het Parool en een aan de Haagse Post. En daar stond dit soort dingen wel in, dat ze communiste was, in Parijs gewoond had, iets met Joegoslavië te maken had. Dus die vrouw interesseerde mij. Toen heb ik haar gebeld. En netjes mijn naam genoemd, een blad waarvoor ik weet, en gevraagd of ze bereid was mij te ontvangen. En toen zei ze nee. En toen vroeg ik waarom niet. Toen zei ze, gezien uw politieke opvattingen. Nou, en ik wist meteen, dat is raak, dacht ik. Die vrouw die ziet mij als een anticommunist of trotskist of zionist. Of in ieder geval iets heel ergs. Een verdere discussie was, voelde ik aan, had geen enkele zin. Dus ik heb toen opgehangen. Maar daarna is het jaren blijven sudderen. En toen stuitte ik op een onderwerp waar zij in hoorde, de goudvinken van de linkse beweging. Die hebben me altijd erg geïnteresseerd. Hoe komt iemand ertoe die rijk is een beweging te steunen? Het is begonnen met de anarchisten. Domela Nieuwenhuis had ook een rijke geldgever. De socialisten, nou, dat is bekende namen, Henriette Ronald Holst en Wieboud. En de communisten hadden ook een paar van die rijke mensen die geld gaven aan de beweging. En het krankzinnig is natuurlijk, want uiteindelijk zouden die mensen, als het communisme aan de macht kwam, zouden ze al hun geld kwijtraken en al hun bezittingen. Dus waarom doen die mensen zoiets? En ik had er 10 op mijn lijstje staan, toen had ik uitgereden. Ik denk, die kostte me 3 jaar per persoon. En 10 keer 3 is 30. En toen was ik 80. Ik denk, dat haal ik niet. Dus toen werden het er 5 en toen werden het er 3 en toen bleef er 1 over. En dat leek mij de meest interessante. En dat was Mathilde Visser.
En zo is het boek begonnen.
Zo is het begonnen.
En zij had het niet leuk gevonden als ze had geweten dat jij een boek over haar had geschreven. Dan had ze gedacht, waarom niet iemand anders? Vermoedelijk.
Vermoedelijk wel. Vermoedelijk ja. Ik denk ook als zij een koffiehuis binnen was gekomen waar ik had gezeten, had ze onmiddellijk mijn aandacht getrokken. Ook nog toen ze 70 was, maar zeker toen ze 40 jaar, 50 jaar was. Een ravissant mooie vrouw. Ik geloof 1,82 meter, dus ook nog lang. Indrukwekkend lang. Maar ik denk dat we binnen 5 minuten ruzie hadden gehad.
Want jij was vroeger in je jonge jaren trotskist. Allang niet meer, maar destijds afficheerde je zo. En een trotskist voor het soort communist dat zij was, dat was water en vuur.
Erger kon het niet. Erger kon het niet.
Dan kon je nog beter gewoon recht zijn.
Ja. Dan wist je tenminste wat voor vlees je in de kuip had. Maar trotskisten, en in het boek beschrijf ik ook hoe ze iedere keer als ze door een neef geplaagd werd, die zei, tante Tilly, je moet Köstler eens lezen. Of Orwell. Of in ieder geval mensen die het communisme kenden. Of Jacques de Cat. Die was het allerergste, want die waren lid geweest van de partij. En uitgetreden. Die hadden gebroken met de partij. Maar die kenden de handelswijze van het communisme, kenden ze van binnenuit. Dat waren de ergste, dat waren de renegaten. En dat schreeuwden ze ook altijd naar die neef, als die weer begon over je moet de kat eens lezen. Hij zei, renegaten, renegaten. Ja. En dat vond ze mij ongetwijfeld ook. En ik heb ook wel een idee door wie ze was. Want ze las kranten, ze had mijn artikelen in Vrij Nederland gelezen. Die kwam ik tegen in haar archief. Met uitroeptekens in de kantlijnen en woedende onderstrepingen. Als zij een krant las, onderstreepte ze. Maar er waren bijna geen regels die ze niet onderstreepte.
Dus zij had ook een archief, wat opmerkelijk. Want ik vind het al opmerkelijk dat jij een archief hebt. Dat je 2000 mappen, waar laat je die eigenlijk? Woon je heel groot?
Nee, maar ja.
Dus je struikelt erover?
Nee, die mappen die zijn keurig. Die staan keurig ingelid op planken. Dan bij mij is het zo dat dan waar een zitbank waar mensen normaal op kunnen zitten. Ja, dat kan bij mij niet, want daar staan boeken op.
Kan je ook op zitten?
Nee, die zijn te hoog. Die stapels zijn te hoog. Je kunt bovendien een boek is niet om op te zitten. Kom je daar nog bij?
Dan leg je een kussentje op of vier rijen boeken. Ja, dan heb je alsnog een stoel. Ja.
Zo'n modern design zijn. Nee. Dus af en toe moet ik ook boeken opruimen. Maar die mappen ruim ik niet op. Want ik ben soms heel blij dat ik niet... Niet dat Amsterdam niet leuk is of Den Haag, maar soms hoef ik er niet heen. Want dan trek ik een map open en dan denk ik, ik heb het thuis. Met een beetje geluk zit er in zo'n map ook nog een foto of een brief. En Mathilde was dat dus niet zo. Ik had maar drie knipseltjes. 3 of 4. En ja, toen kwam ik erachter op het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dan was een archiefje, Mathilde Visser. En dat was op zichzelf al interessant. Maar toen kwam ik erachter dat bij het Kunsthistorisch Documentatiecentrum in Den Haag, daar waren 5 archiefdozen met allemaal materiaal van en over Mathilde. Artikelen die ze geschreven had. En er waren nog 1 of 2 plekken waar materiaal van haar was. Dus ze was wel verspreid. Het was niet bij elkaar. Ik moest er wel moeite voor doen.
Toen had je materiaal, toen begon het te werken. Maar zij hield dus ook een archief bij. Knipsels van jou. Dus jouw...
Nee, die zaten dan weer in die archieven die ik vond.
In de archieven, maar door haar geselecteerd. Door haar geselecteerd.
Die kwamen uit haar huis, ja.
Dat is toch grappig dat je vijand in het hiernaam als bij leven en welzijn jou ook uitknipt. Dat jullie elkaar hebben zitten uitknippen met uitroeptekens. En dat er dan toch een soort
je volgt elkaar op afstand.
Ja, dat vind ik fantastisch. Laten we eens bespreken wie die vrouw was. Wat jullie delen is die fascinatie voor dat linkse gedachtegoed. Dat communisme en in jouw geval trotskisme. Zij is een vrouw die jong in Parijs komt, die daar in kringen verkeert met mensen die later allemaal legendes zijn geworden.
Ja.
Picasso is daarvan de meest notabele, maar dat was er maar 1.
Tristan Tzara, de dichter. Max Ernst heeft ze goed gekend, de schilder. Maar anders wordt het zo'n name dropping. Maar
dat is wel het risico mensen, als je een boek af haar schrijft, dat je dat gaat doen.
Ja, maar daar ben ik ook een beetje voorzichtig mee geweest. Want als je te veel namen noemt, dan wordt het onoverzichtelijk. Maar laten we zeggen, de mensen die na de oorlog buiten Frankrijk ook beroemd werden. Picasso was natuurlijk al wel beroemd. Ja, die had zij gekend. Dus toen zij begon te schrijven voor de waarheid in 1956... over kunst, had zij een voorsprong op bijna alle critici in Nederland. Want die kenden die mensen wel van naam en hun werk. Maar zij kon zeggen, ik heb nog met Picasso koffie gedronken. En ze heeft zelfs waarschijnlijk met hem cocaïne gesnoven. Maar dat ging dus veel verder dan een geleerd artikel schrijven over Picasso. Als je iemand weet hoe die loopt, hoe die zit, wat die dronk, wat die vertelde, dat heb je natuurlijk een voorsprong. En dat was haar grote pre in de kunstwereld. Daardoor had zij, denk ik ook, entree, meer dan de gewone kunstcriticus, bij mensen als Sandburg en de directeur van het Stedelijk Museum en bij de opvolger daarvan, Edi de Wilde.
En ze had zelf ook een niet onaardige collectie. Een paar prenten van Picasso. Ze heeft op een zeker ogenblik een schilderij van Fernand Léger gehad.
Ja.
Dat zou je nu nog wel willen hebben. Dat zou nu tientallen miljoenen opleveren. Dat heeft ze voor veel minder destijds moeten verkopen. En ze was communist. En dan wordt ze verliefd op een man uit Joegoslavië. En dan raakt ze tot haar nekharen verzeld in de Joegoslavische politiek.
Ja.
In een zeer... zeer roemrucht tijdperk.
Ja.
Wat heeft ze daar allemaal uitgespookt?
Ze heeft, om het... dat moet niet verkeerd opgevat worden. Ze heeft gelegenheid gegeven.
Gelegenheid?
aan die communisten. Die Joegoslavische communisten. Die in hun eigen land verboden waren. En die door de Franse overheid, politie natuurlijk... niet getolereerd werden. Ik bedoel, als die bekend zouden, zouden ze uitgezet worden. Dus die Joegoslaven die verkeerden ook min of meer illegaal in Frankrijk. Maar Frankrijk was natuurlijk minder gevaarlijk voor ze dan Joegoslavië. En zij heeft de Joegoslaven gelegenheid gegeven om bij haar thuis te vergaderen. En ze heeft ook in interviews verteld dat ze Tito heeft gekend, dat Tito bij haar thuis vergaderde. En dat ze ook voor Tito getolkt heeft. Want Tito kende waarschijnlijk alleen wat Duits, zeker geen Frans. En natuurlijk Serbo-Kroatisch. Maar zij heeft voor Tito getolkt. Waarschijnlijk vanuit het Duits in het Frans vertalen, of van het Frans in het Duits. En daardoor werd zij in de Joegoslavische communistische kringen werd ze iemand. Ze is later ook nog geridderd. Ze heeft een ridderorde ontvangen lang na de oorlog. Daarvoor voor haar inzet voor het Joegoslavische volk.
Wat wonderlijk is, omdat ze eigenlijk niet helemaal aan die kant stond. Dat ze eigenlijk... toch ook dingen heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld daar wegkomen, die ook verkeerd hadden kunnen worden opgevat.
Maar wat bedoel je?
Omdat ze uiteindelijk niet heeft meegevochten in Joegoslavië, omdat ze uiteindelijk ook niet helemaal
aan
de kant van het communisme
is
blijven staan.
Ze heeft niet met het geweer in de hand gevochten, maar ze heeft in de oorlog is ze gevlucht als Jodin naar Zwitserland.
Heel verstandig.
Met die Joegoslaaf, die ook Jood was, ook alle reden had om in neutraal Zwitserland terecht te komen. Maar ze hebben erover gedacht, moeten wij ook de bergen ingaan met een geweer en partisanen. Maar zij sprak de taal slecht nog. Serbo-Kroatisch is later wel beter geworden. En bovendien was ze toch al 41... Die partisanenstrijdsters, die heb ik wel op de foto's gezien. Ja, dat waren toch 20, 22-jarige meisjes. En als 41 jaar ben je dan toch al een vrouw. Een gerijpte vrouw die nou niet echt van de ene rots op de andere springt. Bovendien was ze lichamelijk niet sterk. Ik weet niet, alle ziektes die heb ik wel eens, die staan er wel verspreid in mijn boek. Ik weet niet, ze had allerlei dingen waardoor ze niet echt kerngezond was.
Ze heeft er goed aan gedaan daar weg te komen.
Ja, en ze heeft in Zwitserland dus die Joegoslavische partisanenstrijd, met papier, met artikelen die haar man schreef. Die heeft zij dan weer vertaald en verzonden naar kranten en geprobeerd invloed te krijgen. Zodat tijdens de oorlog de Tito-leger, het Tito-leger erkend werd als het echte leger dat tegen de nazi's streed. Maar goed, dat is een vrij ingewikkelde zaak.
Terwijl ze ook nog aan de kant van de Sovjet-Unie bleef staan. later.
Ja.
Hoe kan het, en dan vraag ik het aan jou, terwijl je ook vrij lang trotskist bent geweest. Hoe kan het dat een intelligente vrouw zo lang achter dat communisme en achter die Sovjet-Unie blijft staan?
Nou ja, dat heeft ze ergens uitgelegd. Ik heb dat ook wel beschreven. Zij heeft ergens... Ze wordt in 36 wordt ze lid van de Franse Communistische Partij. Ze zit natuurlijk al lang in die kringen van die communisten, maar dan meldt ze zich aan als partijlid. En ze beschrijft dat ergens van ja, ze is overtuigd van de leer van het marxisme en dat het communisme zal overwinnen op het kapitalisme. Ik zeg het nou een beetje populair, maar daar kwam het op neer. En alle latere dingen die gebeuren, waardoor een verstandig en normaal mens zal zeggen, maar dat is gewoon een concentratiekamp, dat die Sovjet-Unie. En daar zijn mensen terechtgesteld, volkomen onschuldige mensen, op valse aanklachten, enzovoort, enzovoort. Dan was haar reactie, ook in brieven aan haar vriend Teun de Vries, de schrijver, de leer is goed.
De leer is goed,
de uitvoering. Er zijn mensen die het uitvoeren, en die deugen niet.
En zelfs
die
na 1956, de opstand in Hongarije, het moment dat de misdaden van Stalin echt openbaar worden door Khrushchev, voor zover ze niet al openbaar waren, zelfs daarna blijft ze overtuigd communist.
Ja, tot aan haar dood. Ik druk ook in het boek, heb ik een lidmaatschap. Ze is in 85 overleden. Ik geloof dat ik de lidmaatschapskaart uit 1983 vond. Mevrouw Visser, Laren, Noord-Holland, Groot Hoeflo, ik geloof nummer 22 waar ze woonden. Nou, daar woonden ze tussen. En als ze dan aan de overkant woonde, de directeur van de Amsterdamse bank. Al dat soort mensen zat ze tussen. Maar daar had ze helemaal geen contact mee. Ze schrijft ook ergens in een brief, ja, ik kan hier net zo goed met mensen niet praten, want ik krijg op mijn opmerkingen en vragen krijg ik allemaal antwoorden die 0, niks zijn. Dus ze heeft daar helemaal in dat laar helemaal geen contacten.
Verder had ze wel een mondaine levensstijl. Bontjassen, Michelinster, restaurants, veel auto's in de prak gereden.
Ja.
Mooie kunst aan de muur. Dus het was niet dat ze het leven van de proletariër leefde.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar dat wist ze ook. Kijk, ze was misschien wel in vele opzichten vreemd en bizar. Maar ze kon ook ontzettend reëel zijn. Ze heeft tegen een vriendin een opmerking gemaakt. Toen ging het erover, ja, arbeiders, intellectuelen. Jij gaat alleen met intellectuelen op. Heeft ze gezegd, ja, waar moet ik als intellectuele arbeidersvrienden vandaan halen? Ze kon toch niet naar de houthaven gaan in Amsterdam en aan de deur kloppen bij een commissie. Wil jij bevriend met mij zijn, kameraad? Dat zou toch bizar zijn? Dus de werkelijkheid is ook zo dat haar kring, ja, dat zijn communistische intellectuelen of sympathisanten. De beeldhouwer Leo Braat is altijd bevriend, zijn altijd bevriend gebleven. Het echtpaar Alma, hij schilder. Peter Alma, de schilder. Dan bleef ze ook, als ze bedankt hadden als partijlid of gerouilleerd waren, dan bleef ze toch wel bevriend mee. Want anders zou ze met wie moest ze dan omgaan?
Anders zou ze eenzaam zijn. En dan schreef ze op het laatst voor het Financieel Dagblad. En een flinke periode ook. Over kunst. Dus het maakt dan helemaal niet zoveel uit of je communist bent of niet, als je gewoon over schilderijen schrijft. Maar dit is natuurlijk wel het meest opvallende medium waar je als communist kunt eindigen in dit land.
Ja, ze verdedigde zich tegen een vriendin door te zeggen, ja, ik moet toch ook leven, ik moet toch ook inkomsten hebben. Dat was natuurlijk een beetje vreemd, want ze had een geweldig vermogen. Al moet ik er wel bij zeggen dat dat vermogen vooral aan de muur hing bij haar. En
daar kan je niet van eten.
Daar kun je niet van eten. Dus, in zeker opzicht, en waarschijnlijk had ze een gevoel van eigenwaarde in die zin dat ze zei, ik wil mijn eigen geld verdienen. Nou zal ze bij de waarheid waarschijnlijk, weet ik wel zeker, helemaal nooit een cent verdiend hebben. Want de Binnenlandse Veiligheidsdienst wist te melden in een rapport over haar, dat ze haar reizen naar Parijs om exposities te bezoeken, die reizen betaalde ze zelf.
Dat wist de BVD dan weer. Wie is een overeenkomst met jouzelf? De linkse politieke voorkeur, de Joodse afkomst, de journalistiek en ook levendige interesse die de BVD voor jullie aan de dag legde. Want dat was in jouw eigen geval ook zo.
Ja.
Altijd gevolgd.
Maar nou, altijd.
Niet permanent dat er een krant bewoog als je binnenkwam.
Nee. Belangstelling voor haar was denk ik toch wel iets groter. En denk ik ook wel terecht.
Omdat ze meer geld had.
Nou, ze is verdacht in de jaren 50. Dat is mij meegedeeld door het toen gepensioneerde hoofd van de contraspionage van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ze werd verdacht van spionage voor Rusland. Waarschijnlijk bestond dat eruit dat ze, zonder dat ze wist wat het was, materiaal vervoerde van de Russische ambassade in Parijs. Materiaal dat uit Amerika kwam. En zij pikte dat in Parijs op en bracht het naar Den Haag, naar de ambassade. En vanuit Den Haag is het dan naar Moskou gegaan. Maar wat zij, ze wist niet wat ze vervoerde. Dus in de zin van, wat kameraad, je bent hier met de auto. Ja, dit is vertrouwelijk materiaal. Zou je dat niet even willen afleveren? Nou, dan vroeg je als communist natuurlijk niet. Ja, wat zit er dan in dat pakje? Wat zit er dan in dat sigarettendoosje? En hoe hebben jullie dat dan precies verborgen met microcijfertjes of hoe dat allemaal? Nee, dat vroeg je niet. Je bewees de beweging nog een dienst. En je was vereerd. Dat zit jou vroeger.
Dat had jij niet aan de hand als trotskist. Want dat was niet de stroming die boven lag. Dus jij hoefde niet te heulen met enig regime.
Nee.
Hoe kan het dat jij zo lang communist bent gebleven?
Nee, ik ben niet lang communist. Het is 10 jaar geweest. 9 jaar, 10 jaar.
Maar ik bedoel, dat lang in de geschiedenis.
Ik ben nu 85. Dus ik ben 75 jaar lang geen trotskist geweest. Dat vind ik heel lang.
75 jaar niet?
Nee. Ik ben toch 10 jaar ben ik erbij geweest. Ik ben 85 nu. Excuus, ik ben 83.
Ja, dat, in die zin valt het mee. Maar goed, ik bedoel wel laat in de zin van de geschiedenis. Na 56 nog.
Nou ja, trotskisme was dus als beweging. Had zich nergens schuldig aan gemaakt. Niet aan misdaden of aan verdediging van concentratiekampen of met.
Ze hebben ook nooit de kans gehad om dat te doen.
Dat is een goeie. Dat is een goeie van jou. Nee. En toen ik doorkreeg dat misschien als Trotsky in plaats van Stalin de macht had gehad, dat het misschien. Ja, misschien iets minder erg was geweest. Maar toen heb ik ook gebroken met die beweging. Het was niet de enige reden, hoor. De reden was ook dat wij ploeterden met een clubje van 30, 40 mensen hooguit. We gaven een gestenseld blaadje uit dat niemand las. En wie erop geabonneerd was, die betaalde. Het was een hulpeloze zaak. Het leverde niks op. Het was
geprutst in de marge.
Het was, het zaad kwam op de rotsen terecht.
Het begon in je studententijd. Toen werd je politiek actief of geïnteresseerd.
Ja. Nou, iets daarvoor al. Maar in die studententijd werd dat wel extra geactiveerd door die studentenvereniging waar ik dan in actief in was en voorzitter werd van de afdeling Amsterdam. En dat was nogal succes. We wonnen nogal wat leden en zo. Maar ja, dat heeft dus niks te maken met het boek.
Nee, maar ik ben ook geïnteresseerd
in Lenin en Lutze Bert.
Dat weet ik, maar ik ben ook in jou geïnteresseerd. En in de schrijver van het boek. En in jouw eigen geschiedenis.
Ja, nou, misschien was het ook het wat mij in. Vanuit mezelf. dat misschien die Mathilde Visser mij ook interesseerde en intrigeerde. Omdat haar achtergrond volkomen anders was dan de mijne. Zij kwam uit een rijk bourgeois milieu. En ik kwam, mijn vader was ambtenaar bij de Raad van Arbeid en die had een ambtenarenloontje. En later kreeg mijn moeder een pensioentje. Dat was niet arm, maar karig allemaal. Dus die hele wereld waar zij in leefde, dat was de mijne niet. Maar ik wilde hem wel leren kennen. Dat intrigeerde me bijzonder.
Je schrijft altijd over buitenbeentjes, over mensen langs de randen. Over dwarsliggers, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Over individuen die anders over het hoofd zouden worden gezien. Bij Vrij Nederland was het toen je daar werkte altijd schrijven over de macht. Over Joop den El of over iemand anders die belangrijk was. Maar jij was altijd geïnteresseerd niet in die mainstream, maar juist in mensen waar anders niet over geschreven zou worden.
Nee, nou, dat had ook het voordeel dat ik nooit bang hoefde te zijn. Het woord bang is niet helemaal op zijn plaats. Maar ja, dat een ander ook met dat bezig zou zijn. Ik ben geïnteresseerd. Ik wist toch wel dat ik de enige was.
Er zat geen andere journalist op de hielen?
Nee, helemaal niet. En als ik op de redactievergadering zei, collega's, ik lees in Le Monde dat in Hongarije interessante ontwikkelingen aan de gang zijn in die communistische partij. Dat kon wel eens gevolgen hebben in Oost-Europa. Ik vind dat wij daar wat aan moeten doen. Dan knikte die redactie van ja, dat vonden ze ook wel, maar dan moest ik maar gaan. De anderen die
hadden daar geen trek in.
Ja, daar hadden helemaal geen trek in. Die interesseerden dat ook geen bal.
Het is ook verwantschap, denk ik. Neem een slok water als je. De buitenstaanders, de dwarsliggers. Vermoedelijk voelde je daarmee verwant, omdat je er zelf ook een was.
Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, dat ligt ook erg voor de hand. Ik kan moeilijk schrijven over een. Één keer misschien over een cardioloog die hele bijzondere resultaten. Dat zou je dan wel een keer kunnen doen. Maar dan moet je voor de medische wereld interesseren. Of voor de apothekerswereld. Of voor structuren van ziekenhuizen. Of voor wethouderskwesties in Venlo. Ja, dat las ik wel in de krant wat wel over. Maar niet zo dat ik. Nou, ik ga daarheen met een opschrijfboekje. Ik vond die andere mensen veel interessanter. Juist omdat die mensen vaak geen gehoor hadden, niemand luisterde naar ze. Of. Ze wilden niemand ontvangen. En dan vond ik het altijd heel leuk. Zoals is met Jaap Meijer is me dat gelukt. Helaas moet ik erbij zeggen, de vader van Ischa.
Anders weet niemand
wie Jaap Meijer. Maar groot historicus. En een van de grootste kenners van het Nederlands Jodendom. Van voor 1940. Met name de 19e eeuw. Hij liet mij bij zich. Hij stemde in dat ik hem ging interviewen. En dat was nog niemand gelukt. Er zullen ook weinig het geprobeerd hebben. Maar er was ook niemand bij Vrij Nederland die dacht van, ik ga naar Jaap Meijer toe.
Dat is uiteindelijk ook een boek geworden.
Een boekje.
Boekje, ja.
Ja, en van Jaap Meijer heb ik. De belangrijkste les die ik van Jaap Meijer geleerd heb is, wat mensen zich niet allemaal menen te herinneren. Hè? Als je naar mensen luistert, ja, maar ik heb het zelf gezien, vraag je daarna wat ze dan in Amsterdam gezien hebben op dat moment. Dan klopt er geen bol van.
Ze het geheugen is niet betrouwbaar.
Nee, ze waren op dat moment in Goes. Of in Zierikzee. Maar ze waren er helemaal niet. En ze hebben het gehoord, maar ze waren er niet bij.
Ja, jouw moeder was Joods, jouw vader niet. En dat bracht de situatie met zich mee dat je er net niet bij hoorde. Dat je eigenlijk net niet Joods was, net niet niet-Joods was, dat je tussenin hing. Dat heeft ervoor gezorgd dat je de oorlog ongeschonden bent doorgekomen, om maar iets te noemen. Maar dat buitenstaanderschap, dat is eigenlijk daarbij volgens mij al heel jong in je leven een gegeven geweest.
Ja, wat je zegt klopt niet helemaal. Dat ik niet ergens bij hoorde. Volgens de Joodse wet ben ik Jood. Joodse moeder.
Maar volgens de nazi's toevallig net niet?
Nee, maar als de oorlog langer geduurd had, dan weet niemand wat er met de kinderen uit gemengd gehuwde gezinnen, wat daarmee gebeurd zou zijn. Maar goed, dat is de if-kwestie als. Daar kan ik verder, dat weet ik niet. Maar ik hoorde dus volgens de Joodse wet, ben ik Jood. Maar wat jij zegt, had wel dit geval, als ik in een koffiehuis zat. Ja, mijn achternaam is Cornelissen. Onjoodser kan het niet, hè? En dat ze kennen mij als Cornelissen dan in Zwolle, waar ik lang gewoond heb. Maar dan zit ik achter een krant en dan hoort Cornelissen toch één of twee tafeltjes verder iets over Joden, hoor je, hè? En dat zit natuurlijk wel in mijn oor. En dat hoeft niet eens altijd antisemitisme te zijn, maar dat zijn wat Joden noemen risjes, kleine kwaadaardige opmerkingen. Van ja, Joden, je weet maar nooit wat je aan ze hebt. Weet je, dat soort dingen. Of ze houden wel erg veel van snoep, hè? Dat zei mijn moeder ook een keer, had ze gehoord. Toen zei ze, Die 80 Joden die erover waren na de oorlog in Zwolle, die bemanden toch die banketbakken, die taartjeswinkels, niet die hele rijen die daar stonden. Ik weet niet wat, ze waren katholieken, gereformeerden of ongelovigen. Maar het was wel, die Joden houden toch wel erg veel van zoetigheid. Dus er zat altijd iets negatiefs in. Het deugde nooit helemaal, weet je wel. Nou ja, daar werd ik vanaf mijn neus.
Daar werd je jong van doordrongen.
Ik jeugd mee geconfronteerd met dat soort dingen.
Je hebt ook wel eens geschreven, het is tenminste de enige religie die niet de hele tijd probeert anderen te bekeren.
Ja, in tegendeel, ze houden je er vanaf. Probeer het maar, meld je maar eens aan bij een rabbijn. Dan zal hij de tientallen redenen noemen waarom je het vooral niet moet doen. Nou, dat vind ik wel sympathiek. Het niet proselieten maken, dat vind ik heel aangenaam.
Sympathieker dan flyeren en aanbellen en proberen je te overtuigen van de leer.
Ja, Jehovah's getuigen bellen bij mij nog altijd aan.
Ik wil muziek laten horen van Ruby Braff, want je bent een groot jazzliefhebber. Het is een trompetist, hij is 15 jaar dood inmiddels. En dat is ook in zekere zin een eigenwijze man. Je hebt hem wel eens geïnterviewd, maar hij is altijd blijven vasthouden aan zijn eigen stijl. Nooit modieus geworden.
Nee.
Dat is één ding. En een licht fluoriserend karakter had hij wel, geloof ik.
Zwak gezegd. Hij werd Mr. Hyde en Mr. Hyde genoemd, zelfs door zijn vrienden. Ik heb hem één keer geïnterviewd en ik had binnen een minuut had ik de eerste belediging te pakken. Ik kwam met een langspeelplaat aan van hem. En ik wou twee dingen. Ik wou hem laten zien dat ik ook al heel een van zijn eerste platen had. Ik bewonderaar van hem was. En ik wilde graag zijn handtekening erop. Toen zei hij, vind je dat goede muziek? Hij zei, ik merk meteen, je weet helemaal niks van jazz. Je weet helemaal niks van muziek. Het is een van de slechtste platen die ik heb opgenomen. Hoe kun je daar nou mee aankomen? Zo ging hij nog even 10 minuten door. Met alleen maar mij onderuit halen.
Hoe heb je dat interview nog afgekregen eigenlijk?
Ik heb iets tegen hem gezegd. Waardoor die... Ik sprak een paar woorden Jiddisch. Ik zei, dat kun je wel zo tegen me. In het Engels natuurlijk. Maar ik zei, maar je bent toch een geschievers. En geschievers betekent eigenlijk lieveling, schat. En toen zei hij tegen Jack Lesburg, zijn bassist. Ook een Jiddische jongen uit Boston. Die zei, weet je wat hij tegen me zegt? Toen was het in één keer het ijs gebroken. Toen was het ijs gebroken.
We gaan luisteren naar Ruby Braff met de pianist Alice Larkins. En dit is een nummer Blue Moon. Thank you.
Trompetist Ruby Braff samen met pianist Ellis Larkins, Blue Moon. Igor Cornelissen die interviewde hem ooit en die zit tegenover mij vanwege een boek dat hij heeft geschreven tussen Lenin en Lucie Bert over kunstcritica Mathilde Visser. We hadden het over de dwarsliggers en de journalistiek. Ik las ook ergens dat jij helemaal niet houdt van de beroemdere trompetisten Chet Baker en Miles Davis. Dat je dat eigenlijk chagraars vindt.
Nee, maar dat komt misschien ook weer dat ik het tegendraai. Kijk, als iedereen ergens op afloopt, iedereen dweept met. Ja, dan zit ik dan.
Dat vind jij toch gauw
dan
niks
ga ik
meer.
Wel een beetje stijgeren. Dan denk ik, ja, wat is er dan zo bijzonder aan? En dan moet ik zeggen, ik heb wel een paar cd's en soms zet ik wel. Ik heb wel een Chet Baker. Zingt hij een beetje, ja, een beetje zo'n treurige stem. Beetje, allemaal een beetje alles zo treurig. Maar. Om nou een kaartje te kopen. Om dan naar een concert van zo'n man te gaan. Nee, dat. En Miles Davis vond ik helemaal een nare man. Die ging op het laatst met hele dure leren jasjes van duizenden guldens. Ging hij met zijn rug naar het publiek staan.
Om zijn band uit te voeteren, ja.
Dat was helemaal een nummer van hem, met zijn rug naar het publiek. Publiek, ik veracht u. Maar die mensen die betalen wel het geld waar hij van kon leven. Nee, ik vind dat geen manier om je publiek tegemoet te treden.
Maar prachtige muziek, maar daar hoeven we niet over in discussie verder. Dat soort discussies hebben ook helemaal geen zin trouwens.
Nee, over smaak valt niet te twisten. Nee. Die blijft recht overeind staan.
Ja toch, ik denk ook altijd als iemand zegt dat Madagaskar in het IJsselmeer ligt... dan verandert er verder niks.
En in Zwolle kom ik mensen tegen. Dan opper ik eens voorzichtig oesters. Dan zeggen ze Zwolle, nee, dat lust me niet. En dan ga ik ook verder niet in discussie met die domme oren. Want ze hebben het nog nooit gegeten. Maar ze lusten het niet. Nooit geprobeerd. Ja, dat is ook prima. Mensen, daar woon ik tussen. Maar ik heb ook wel goede vrienden, hoor. Die vanavond ook luisteren. Hè. Klaas luistert en Mari en al die mensen uit het café die luisteren.
Want je bent vanavond niet in het café geweest.
Jawel, even, maar strikte opdracht om een beetje cola light te houden.
Geen jenever vandaag?
Nee.
Wel een pijpje? Je bent teruggegaan naar Zwolle op een zeker ogenblik. In volgens mij zelfs het ouderlijk huis, of in ieder geval...
Ja, het huis waar ik geboren ben, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht.
Dus dat is geen vervelende jeugd geweest?
Nee. Dat is eigenlijk het beste bewijs dat ik niet leid aan jeugdtrauma's. Want anders ga je niet in het huis wonen van je jeugd. Nee, ik heb er geen last van. Ik kan er niks aan doen. Ik kan geen zielige verhalen wat dat betreft. Ik heb genoeg zielige verhalen, maar die komen van anderen.
Dat is ook een weg van Vrij Nederland, waar je jarenlang werkte. Dus niet zo lang geleden een boek verschenen van John Jansen van Galen. Ja, ja. Over die periode bij Vrij Nederland, De hoogtijdagen van het linkse levensgevoel heette dat boek, als ik het goed citeer. Dat was wel een onthutsend beeld, moet ik zeggen. Van mensen die 100 uur per dag daar werkten. 7 dagen in de week. Nachten doorhaalden om nog een stuk af te maken. Allemaal met een soort heilig vuur aan dat blad werkten. Maar elkaar ook naar het leven stonden. Waar je echt onwel van wordt als je het nu leest. Hoe ver dat ging.
Nou, onwel. Ik heb het meegemaakt, ik ben er nooit onwel van geworden.
Een anonieme brievenschrijver die pinnige caricaturen over collega's rondstuurt. Ja. Ja. Aan iedereen die ze maar wil ontvangen. En dat is één van de redactieleden.
Ja, dat kan niet anders, want daar stonden gegevens in die zo privé waren dat ze maar alleen bij die persoon bekend waren. Iemand tegen wie die dat gezegd moest hebben.
Vermoedelijk de hoofdredacteur, want die wist het meest.
Ik was Jansen van Galen voor. En ik heb dus in deel Raamgracht 4 van mijn memoires over. Dat was niet het leukste deel om te schrijven, hoor. Maar ik denk, ik moet toch schrijven over die strijd. Over die, er zijn net, is in mijn herinnering, net geen bloed gevloeid. Er is net geen messen getrokken, maar...
Het is wel geslagen?
Nee, maar nou ja, verbaal. Er zijn verschrikkelijke dingen tegen elkaar gezegd. Men elkaars dood wenste en zo. Maar ik heb dat toen allemaal opgeschreven. En toen waren er toch recensies in de kranten van... Nou, die Cornelissen. Niemand deugt daar, behalve Van Amerongen en Martin Komen, de documentalist. En de rest, die deugt allemaal niet. En Jansen van Galen schrijft het allemaal. Ik zou zeggen, beter gedocumenteerd, omdat ik alleen mijn eigen documentatie had en mijn eigen herinnering. En Janse verhalen is tientallen mensen langs geweest. En die bevestigde het beeld wat ik schetste eigenlijk nog in verhevigde vorm. En een van mijn tegenstanders, om het zo te noemen, was Joop van Tijn. Nou, er heeft in zijn eigen blad, Joop van Tijn, 10 jaar na zijn dood, een artikel gestaan. Dat zo debunking was, zo. Er bleef niks van die man over. Die bij zijn overlijden door in 13 in memoriams in Vrij Nederland alleen al. En dan nog niet, heb ik het nog niet over de Volkskrant en zo. Ja. Geëerd werd als de beste journalist, de beste interviewer die ooit in Nederland had rondgelopen. En wat er toen overbleef in zijn eigen blad was, ja, dat iemand die zijn afspraken niet nakwam en die het verschil niet wist tussen zijn privé pasje, betaalpasje en dat van de krant. Nou ja, dat stond allemaal meer. Maar ik bedoel dat.
En mensen die mochten stemmen welke collega bij bezuinigingen ontslagen moest worden.
Ja, daar heb ik me toen aan onttrokken.
Dat vind ik ook een model, dat heb ik verder nog nooit ergens gehoord. Dat oké, jongens, er moet iemand uit, we gaan stemmen.
Ik ben hier aangenomen om artikelen te schrijven, niet om. Daar heb ik ook gezegd, ik neem niet deel aan de stemming.
Hoe heb je daar overleefd? Of is dat een verkeerde vraag?
Want nee, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Dat is, ik had toch een goed huis om in te wonen. Ik had mijn archief. En wat mij toch wel heel erg heeft gered is de jazzmuziek. Door te draaien de muziek en door ook hetzelfde te spelen. En dat, ja, dat brengt je in een andere wereld. En dan, kijk, Vrij Nederland werd in hoogtijdagen door 70.000 tot 80.000 mensen gelezen. En er kwam wel eens een ingezonden brief. Ook wel eens een schouderklopje. Die hoorden wel eens iets van mooi artikel, Igor. Waar ging het ook alweer over, weet je wel?
Ja. Mooi artikel, waar ging het
over? Ja, ik weet niet precies meer, maar het ging iets over België of was het Frankrijk? Nou ja. Maar je zat met een jazzbandje te spelen. Jarenlang het Literair Café gespeeld in Amsterdam. En dan staan er, ja, 20, 30 mensen staan er om die. En die beginnen na solo, na nummer beginnen ze te klappen. Je hebt direct succes. Dat is iets heel anders dan een krant. Dan heb je het grote plezier.
Een week later. Dat moet nog afgedrukt worden. En dan,
ja, dat is natuurlijk het plezier je gedrukt te zien. Hè? Dat had Mathilde Visser ook. Dat was haar levensbehoefte. Een stuk te schrijven dat gedrukt werd. Je kunt natuurlijk thuis wel stukken schrijven, maar als niemand het leest, dat is het grote plezier van schrijven in een krant.
En verder heb je aan al die strijd en al dat linkse idealisme op zo'n redactie en het onderuit willen werken van Joop den Helder, heb je eigenlijk een beetje verre van gehouden, volgens mij.
Ja, ik vond het allemaal toen niet zo interessant. En als ik nu terugkijk, vind ik het nog steeds niet zo interessant. Ik lees nu net vandaag in de krant dat Van Acht zijn excuus had aangeboden aan Ed van Tijn bij de onderhandelingen. Maar Ed van Tijn had de excuus niet aangenomen, want Van Acht was toch, terwijl hij met Van Tijn onderhandelde, was hij ook met Wiegel. Ik denk, ja, waar
hebben we het over?
Populair gezegd, waar gaat het over? Wat is het? Niet interessant. Ik vind, ja, voor de biografie van Van Acht later, maar die zal ik niet lezen. Is dat interessant, maar mij boeit het, laat ik het zo zeggen, mij boeit het helemaal niet.
Naar Zwolle gaan, was het ook een manier om weg te komen van die drang om altijd maar bij dat blad te zijn, om altijd maar in die journalistencafés te komen, om er echt helemaal in onder te gaan? Was het ook een manier om jezelf rein te houden?
Ja, dat was wel een mooie. En ik bedacht op den duur ook wel smoesjes om niet aan de redactievergaderingen. Want die waren voor mij erg voorspelbaar. Hè? Als de ene een voorstel deed en Rinus knikte van ja, dan gingen al die andere hoofden ook van ja knikken, weet je dan.
Het waren vaste kampen eigenlijk.
Ach ja, het was allemaal zo voorspelbaar. En toen bedacht ik dat ik op doktersadvies mij wat rustig moest houden en niet meer zoveel opwinding aankon. Er heeft niemand gevraagd om het doktersbriefje te zien. Maar dat soort dingen, ja, ik moest mezelf een beetje verdedigen.
Dat heb je goed gedaan, denk ik. Het is voor niemand goed om in zo'n strijd te gaan zitten en dan tussen twee van die kampen.
Ja, het ging onophoudelijk. Door jaren ging het maar door, zeg. Het was een gruwel.
Je houdt ook van Zwolle. Veel van je boeken gaan erover, veel artikelen gaan erover. Je kent de geschiedenis van de stad. Je hebt je café waar je al sinds jaar en dag komt, dagelijks.
Ja, maar ik zit daar niet de hele dag, hoor. Ik ga daar om 1:55 heen. En dan heb ik het om 6:30 wel bekeken.
Dat is toch fijn, heb je een soort derde huiskamer of tweede huiskamer?
Ja, ja. En, maar ik geloof dat je zei dat ik van Zwolle hield. Nou, dat valt nogal tegen. Het is een stad waar men zich ook nogal druk maakt om niks. Waar als er dan een... hoe was het nou? Oh ja. De verrees een enorm bankgebouw. Van ABN AMRO of zoiets. Het was een wethouder die sprak van het... Zwolle was het Manhattan aan de IJssel. Dit soort dingen aan de lopend band. En dat niet als grap, maar dat vinden ze echt. Want de Zwolle moet dan... Er wordt nu ook steeds geld vrijgemaakt om die binnenstad, waarvan sommige delen verloederen, simpel omdat die winkels leeg staan, om een bruisende binnenstad. Bij de omliggende dorpen, Nieuw-Leuzen, Balkbrug, die willen allemaal bruisend zijn. Kampen wil ook. Er is geen enkele stad die niet dorp. Ze willen allemaal bruisend zijn.
Zelfs Delfzijl wil bruisend zijn. Maar ja, goed, dat soort geluid heb je overal, toch? Ik bedoel, er is overal wel een ambitieuze wethouder die het helemaal gaat maken.
Ja, maar ik maak dat nogal eens belachelijk. In woord en geschrift. En dan spreekt men over mijn, wat ook een beetje gelul is, over mijn haat-liefde verhouding tot Zwolle. Nou, haat is veel te dik aangezet. En liefde ook. Ik had net zo goed in Zutphen kunnen wonen, of in Deventer. Ik ben al toevallig in Zwolle verwekt.
Het zijn alle drie mooie steden.
Ja.
Je hebt ook leefregels, heb je wel eens onthuld. Dat er bepaalde regels zijn waar volgens jij tracht te leven. Eentje zei je al, dat je het geheugen niet moet vertrouwen. De ander is geloof ik dat je een goed archief bij moet houden. En de rest ben ik vergeten.
Ik weet ze ook niet meer. Ik was al bij Vrij Nederland weg. Er kwam een redactrice. Ik weet niet meer. Ik had een boekje geschreven. Ik geloof niet dat het gerecenseerd werd in Vrij Nederland. Maar zij wou het toch noemen. Uit aardigheid. En dan bestond een rubriek, de leefregels. Van toen dacht ze, nou dan combineer ik dat. Maar ik heb ze niet bij me. Ik heb ze ook niet.
Dus zo hecht zijn ze ook niet, die leefregels?
Ja, natuurlijk wel. Maar ik onthoud ze niet. Een van die leefregels is natuurlijk... Ik hecht nogal een bepaalde routine. Dat kan negatief zijn, routine, maar ook...
Productief.
Ja, productief zijn en... je moet hobby's hebben. En dat is een van mij schrijven. Maar ik vind het ook heel leuk om in mijn tuin plantjes te zaaien. En als ze opkomen, steken. Dus morgen gaat het bonenkruid gaat de grond in. Je moet toch iets doen aan die bijen die maar achteruit gaan.
Al die onderwerpen die je hebt geschreven en die je nog wil schrijven. Dit boek is dan nu af, volgende week in de winkel. Je zei net al, op een zeker ogenblik ga je wel nadenken van... ja, hoeveel jaar kost dit project en hoeveel jaar heb ik nog?
Ja.
Ga ik dit redden?
Ja.
Dat lijkt me wel een merkwaardige gedachte als je in projecten denkt.
Ja, maar doen andere mensen dat niet als... Als iemand nou solliciteert als architect en hij zegt... ja, ik heb nou 20 jaar in Rotterdam gewerkt... ik kan nu wat promotie maken naar Den Haag... dan denkt hij toch ook van ja, hoeveel jaar heb ik dan in Den Haag... en krijg ik dan net zo'n goed huis als in Rotterdam... en wat vindt mijn vrouw ervan? En als je dan over kleinere plaatsen hebt... kunnen mijn kinderen dan naar de middelbare... iedereen denkt toch vooruit...
Maar in jouw geval is het gewoon de vraag, red ik dit project nog? 83, dit is 10 jaar, dat ga ik niet meer doen. Dit is 5 jaar, dat zou nog kunnen. 2 jaar, nu beginnen.
Ja. Dus ik begin ook over een week of 2, 3 begin ik wel weer met iets nieuws.
Dan heb je ook al iets klaar. Je weet ook al wat dat wordt. Je hebt al een onderwerp liggen.
Ik heb 3 onderwerpen liggen, dus ik moet nog kiezen welke. Maar er is een kans dat ik iets over... niet zo ver van huis, niet zo ver van Zwolle... iets over Twente ga schrijven. Herinneringen, warme herinneringen aan een warm Twente... en warme mensen die ik dan ontmoet heb... en waar het dialect, in tegenstelling tot het Zwols... heel mooi en warm is.
Dat was eigenlijk ook waar je met Maris het meest over ging. Over mensen die jouw pad kruisten, die jij memorabel vond. Ja. Het ging niet allemaal over jezelf of over je eigen leven... maar vooral over de mensen die je onderweg was tegengekomen.
Ja. Ja.
Van wie je vond dat ze het verdienden om een keer afgedrukt te worden.
Om niet vergeten te worden.
Om niet vergeten te worden.
Dat is natuurlijk een... dat is nou mijn voorkeur. En dan, wat je zegt is waar, overwegend mensen... die door anderen niet genoemd worden, of hooguit in een regel. En dan denk ik, dat is me te weinig, die ene regel. Die meneer of die mevrouw verdient meer. Ik vind er ook een soort rechtvaardigheid misschien van mij uit. Ik denk, ja, dit is oneerlijk. He? Zo'n oninteressante, naar mijn mening, oninteressante figuur... maar die vertoont heel vaak zijn gezicht op de televisie. En die is een bijna een nationale held... Ik zal niet vergeten dat ik in 65 kwam. Interviewde ik bij de toen totaal vergeten dokter Willem van Ravenstein. Historicus. Was een van de oprichters van de Communistische Partij. Heeft in de Tweede Kamer gezeten met Wijnkoop. En die interviewde ik. Het was een verbitterde, rancuneuze oude man. Maar hij zei iets tegen me, dat heb ik onthouden. Hij zei, ja, meneer Cornelissen, het is toch een gruwel dat... Franse schrijvers, romanschrijvers, hij noemde er een aantal. Dat niemand die mensen meer dat die niet genoemd worden. En dat die eerste beste voetballer die een goal maakt, dat die op de voorpagina's van de kranten staat. Dat is 1965. Het is nu 50 jaar later. Meer dan 50 jaar later. Het is nu veel erger. Het is nu veel erger. Hele discussies in de krant over een Cruyffstadion of een Cruyffplantsoen en de familie en iedereen. Dat soort dingen. En de boekenrubrieken in de kranten worden kleiner en kleiner. En je mag blij zijn als je boek of gedichtenbundel besproken wordt.
Er wordt steeds meer over het hoofd gezien. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Dingen worden weggeduwd om plaats te maken voor... Maar dat is zo persoonlijk. Maar over voetbalhelden. Ik ken geen voetbalhelden. Ja, Zidane. Dat is een geweldige voetballer. Want ik kijk heus wel af en toe naar een wedstrijd.
Cruijff was ook een geweldige voetballer.
Ja, maar een hele, kijk, het gaat om een hele discussie over zo'n stadion. En of dat nou te lang heeft geduurd. Hele kolommen in de krant. Er worden weer duizenden bomen voor gekapt in Zweden. Voor die berichten.
Ja, je hebt gelijk. Dat is allemaal volkomen gelul natuurlijk. Dat ben ik met je eens.
Ik zou me ook schamen als ik journalist was en dat soort stukjes moest schrijven.
Dan heb je toch mooi gedaan dat je altijd je eigen pad hebt kunnen gaan. En dat
daarom heb ik het bij Vrij Nederland kunnen redden. En heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel rancune tegenover de krant. Omdat ik altijd die onderwerpen heb kunnen bemannen die ik voorstelde. Wel met redenen omkleed. Dat ik altijd het licht op groen kreeg. En ja, die beste tijd van Vrij Nederland. Onvoorstelbaar nu met de hele pagina. Vervolg op pagina 5. Weet je, dat was al een halve pagina erachteraan. Als ik nu kijk. De Republiek der Letteren. De boekenbijlagen van Vrij Nederland. Onvoorstelbaar wat er allemaal in stond. Een dik pak, dat hoorde bij Vrij Nederland. Is onvoorstelbaar. Als ik zo'n oude boekenmijlaar in handen krijg. Ik koop hem wel eens nog in een antiquariaat. Maar ik heb die dingen niet allemaal bewaard. Tientallen recensies stonden er in nieuws uit de boekenwereld. Geweldig. Het is weg.
Ja, de oplage is ook niet meer wat het geweest is. En de relevantie ook niet. Het boek, dat heet Tussen Lenin en Lutje Bert. Over Mathilde Visser gaat dat. En dank dat je erover wilde komen praten, Igor Cornelissen. En ik wens je veel succes met het volgende project... en het volgende dat je gaat maken.
Dank je wel.
En je hebt Nee, dat was het eigenlijk wat ik nog met je wilde bespreken. Dank je wel dat je langs wilde komen. En veel succes en veel plezier morgen als je weer gewoon wel naar het café mag zonder cola light. Morgen dan... Nee, helemaal niet morgen. Zometeen. Ik zit ineens een beetje verward te doen. Halil Ngurdi komt hier zometeen langs. Hij is dichter en hij kwam in 1974 vanuit Zuidoost-Turkije naar Nederland. En hij heeft een nieuwe bundel. Derwish ben ik, dansende derwish. En Janna Loontjes die heeft straks een verhaal bij de voorbije dag. Twitter @VPRO NMS.